Gemeente, door drie doopbedieningen, en dat is altijd in de middendienst de doopbediening, is het al langere tijd geleden dat wij bezig waren met de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is diverse weken terug. Wij waren toen gekomen bij het eerste gedeelte van artikel 13 over de voorzienigheid van God en de regering over alle dingen. Omdat het zo lang geleden is, lees ik het hele artikel nog even voor, maar het gaat dus vanavond om het tweede gedeelte van dit artikel. En ik zal ook wel even zeggen waar dat dan begint. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen. Nog aan het geval, het toeval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet, daar begin ik dus met het tweede gedeelte, en aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet curieuselijk nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die voor ons verborgen zijn. Ons ermee tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost. Als wij door haar geleerd worden dat er ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepsels onder zijn heerschappij, zijn geweld, zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt, en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaam kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureën, welke zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Ja, gemeente, wij belijden dus met dit artikel dat God alle dingen regeert. Hij voorziet in alle dingen. En ik heb u de vorige keer verteld, dat betekent niet dat God alles van tevoren weet, al is dat op zichzelf ook 100% waar, maar het betekent dat God erin voorziet. Hij zorgt dat alle dingen op deze aarde geschieden naar zijn heilige wil. En u begrijpt het al, toeval bestaat dus niet. Wat de Epicureën leren, dat staat aan het eind van dit artikel, dat alles bij toeval gebeurt. Er is geen God, zeggen de Epicureërs. Of als er een God is, dan bemoeit hij zich nergens mee. Dan viert hij met de andere goden feest. En hij laat deze aarde over aan wat ze is. Wat er gebeurt, dat gebeurt er. Dat is allemaal maar een tref. Allemaal maar toeval. En er is niets van besturing van een godheid bij. Dat leerden in de oudheid de epicureïsche wijsgeren. U komt ze tegen in Handelingen 17, waar Paulus op de Areopagus is. Daar spreekt hij met de Stoïcijnse en de Epicureïsche wijsgeeren. Hij twist met ze. En die Epicureën, dat zijn dus deze lieden. Grote aanhang hadden die in de oudheid. Grote invloed hebben ze ook gehad, eigenlijk tot op de dag van vandaag toe. Want het is eigenlijk de mentaliteit van, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Hè? Dat is de Epicureïsche mentaliteit, want je kunt er toch allemaal niks aan doen. Je moet er toch maar afwachten. Als je geluk hebt, heb je geluk. En als je pech hebt, heb je pech. Je kunt er toch niks aan doen. Hè? Dus vier het leven, vier het feest. Carpe diem, pluk de dag. Hè? Dat is eigenlijk het Epicureïsche beginsel. Artikel 13 beleid, Guido de Bray, die dit heeft opgeschreven, die beleidt dus dat God zijn schepping en ook ons mensen niet aan het noodlot en ook niet aan het toeval en ook niet aan het geluk heeft overgeleverd, maar dat hij inderdaad overal zijn hand in heeft. Overal in alle dingen die geschieden. Zelfs in het kwaad dat er geschiedt. Daar heb ik vorige keer een paar voorbeelden van gegeven. Ga ik niet weer uitvoerig doen, maar ik heb er een paar voorbeelden van gegeven. Jozef, die door zijn broers verkocht werd naar Egypte. Wie kan Gods hoog beleid doorgronden? Hè? Hoe is dat toch niet gegaan? Wie kan Gods hoog beleid doorgronden, zegt Psalm 105, naar aanleiding van die geschiedenis. Dat Jozef daar toch het middel mee werd om zijn volk te behouden. Het was zonde van die broers. Maar God heeft het gebruikt. God kan het kwade wat mensen doen ten goede gebruiken. Ik noem ook het voorbeeld van Judas Iscariot. En Pilatus die Jezus hebben verraden en veroordeeld. Wat heeft God dat toch ten goede gebruikt. Maar de schuld blijft wel de schuld. God wordt geen mede-auteur van de zonde. Hij heeft er geen aandeel aan gehad. Je kunt niet zeggen dat God zijn zoon verraden heeft. Of dat God zijn zoon veroordeeld heeft toen hij voor de rechtbank van Pilatus stond. Dat kun je niet zeggen. God heeft geen deel aan het kwaad wat er geschiedt. Nog door de duivel, nog door de mensen. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. Maar God kan het dus wel ten goede gebruiken. Zijn besturende hand, die kan er wel heel nadrukkelijk bij aanwezig zijn. Kan aanwezig zijn. Nee, is aanwezig. Ten alle tijden. En ik gaf ook nog het voorbeeld van Saulus van Tarsen, die de gemeente vervolgde in Jeruzalem. Wat is daar toch iets goeds uit voortgekomen? Want ze gingen overal het land door om het evangelie te verbreiden. Ze werden uit Jeruzalem verjaagd. De duivel die leek het gewonnen te hebben, de gemeente verstrooid. Maar de uitkomst was juist een geweldige verspreiding als een olievlek van het evangelie over dat hele gebied. Hè? Daar zie je het ook zo duidelijk aan, hoe God dat kwaad van die vervolging door Saulus van Tarsus ten goede heeft gebruikt voor zijn kerk. God heeft overal de hand in. Maar, gemeente, en dan komen we bij hetgeen waar wij gekomen waren. Wij kunnen dat niet altijd allemaal begrijpen. Er staat aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand. En al eerder stond er zijn macht en zijn goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk. Dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. Nou, dat zagen we dus in die voorbeelden. Hè? God beschikt zijn werk zeer goed en zeer rechtvaardig. Hij laat de uitkomst heel goed worden. Ook wanneer mensen zondigen en verkeerd doen en de duivelen verkeerd handelen. God die zorgt dat het goed komt voor zijn eer en voor zijn kerk. Maar dat is wel groot en onbegrijpelijk voor ons. En dan staat er aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van ons menselijk verstand. Want wij, als we dat aanzien, denken we het gaat niet goed. Het gaat glad verkeerd. Wat dacht u dat Jozef in Egypte, dat hij dat ook niet gedacht heeft? Het gaat helemaal verkeerd. Ik heb die dromen gedroomd. Mijn broers zullen zich voor mij gaan buigen. En daar komt helemaal niks van. Daar komt echt helemaal niks van. Dat gaat glad de verkeerde kant op. Ik zal mijn broers nooit meer zien zelfs. Ik zit hier in de gevangenis in Egypte. Wat dacht u dat de discipeltjes van de Heer Jezus gedacht hebben? Toen de Heer Jezus gevangen genomen was. Die hebben gedacht, het is over en uit met onze meester. Ze hebben met vrezen en beven daar bij elkaar gezeten. Bang dat ze zouden komen om hen op te halen. Ze begrepen het niet, de weg van God. Ze begrepen het niet, ze hadden slecht geluisterd. En wat de Heer Jezus zelf had gezegd, aangekondigd. En wat het profetische woord al had gezegd uit het Oude Testament. Ze hadden slecht geluisterd. Ze begrepen het niet, de weg van God. En toen die christelijke gemeente uit Jeruzalem verjaagd werd door Saulus van Tarse, denkt u dat ze op dat moment ook begrepen hebben waarom dat gebeurde, wat God daarmee voor had? Nee, beslist niet. Ze hebben gedacht, nou wordt de eenheid hier in de gemeente van Jeruzalem, die wordt vernietigd, want we worden over alle kanten op gejaagd. En die fijne gemeente die daar was, eendrachtig bijeen in het bidden en smeken, die wordt gehavend. Dat hebben ze gedacht. En achteraf bleek dat God er zijn wijze bedoeling mee had. Gemeente, het is niet altijd zo dat dat ook achteraf blijkt, dat we dat in dit leven al te zien krijgen. In die voorbeelden die ik u gegeven heb wel. Dan kun je zien dat ze na verloop van tijd zagen van, en toch heeft God het goed bij het rechte eind gehad. God heeft alles goed bestuurd. Het is allemaal goed gekomen. Maar het is niet altijd zo in het mensenleven dat wij hier in dit leven dat te zien krijgen. Soms blijft het voor ons duister. En onbegrijpelijk. En wat moeten we dan doen? Moeten we dan proberen het toch maar allemaal te duiden en uit te leggen en er een betekenis aan te geven zelf? Moeten we daar zelf mee bezig gaan? Nou, je mag er best over nadenken, dat is absoluut waar. Je mag er best over nadenken, wat zou toch de zin en de betekenis van dit alles kunnen zijn? Wat er in mijn leven gebeurt, wat er in Nederland gebeurt, wat er in de wereld gebeurt. Hè? Wat zou daar toch de zin en de betekenis van kunnen zijn? Natuurlijk mogen wij daar wel over spreken. Maar we moeten niet zo gauw denken dat we het weten. En we moeten niet een nieuwsgierig aagje zijn. Dat het naadje van de kous wil weten. En dat denkt dat alle dingen door ons te verklaren zijn. Nee, dat moeten we vooral niet weten. Beter dan de dingen al te curieuselijk. Hè? Curieuselijk is een oud woord. Dat betekent nieuwsgierig te onderzoeken. Alles willen weten. Denken dat we het weten. Dat doen we soms ook wel eens al te snel, hè? Denken dat we het weten. Beter dan dat, dat is dat in alle ootmoedigheid en eerbied we ons onderwerpen aan de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn. Want wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Ja, dat is waar. Wie kan dat ten diepste? Nieuwsgierigheid komt vaak uit hoogmoed voort. Hoogmoed. We willen het per se weten. We denken dat we er recht op hebben. En het liefst zouden we God ter verantwoording willen roepen. We zouden het liefst tegen hem zeggen dat hij het niet moet doen zoals hij het doet. En als hij het dan toch wel doet, dat hij tekst en uitleg geeft waarom dat hij dat doet. Hè? Dat de Heere God ons precies tot in de details zou mededelen van het is hierom of om daarom. Dat zouden wij het liefst hebben, dat God dat deed. Hoogmoed. God ter verantwoording roepen, zei ik. En dat kan natuurlijk niet. Dat recht hebben we niet om dat te doen. God geeft ons ook geen rekenschap van zijn daden. Of wel dan? Dat doet God niet. God geeft ons geen rekenschap van zijn daden. Hij gaat met zijn kinderen vaak onbegrepen wegen. Met zijn kerk, met zijn volk, onbegrepen wegen. En dan is het beste dat we tegen de Heere zeggen, Heere, mijn ziel begrijpt u niet. Ik ben maar een zondig mens. Ootmoed. In alle ootmoedigheid staat er, hè? In alle ootmoedigheid en eerbied. Ootmoed, dat siert ons. Zij het met ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hovaarder. Hij wederstaat de mensen die de vuist ballen, die hem ter verantwoording roepen, die hem dwingen om het te openbaren waarom het is, proberen te dwingen, want God laat zich natuurlijk niet dwingen. God wederstaat zulk geweld waarmee we de hemel zouden willen bestormen. Hij doet het op zijn tijd en op zijn manier. Als hij het bekend maakt, dan laat hij zich door ons niet dwingen. En daarom moeten wij altijd, als God met ons onbegrepen wegen gaat, het hoofd buigen. Onze zonde beleiden. Want er is altijd wel een oorzaak bij ons te vinden, waarom dat God ons zou kunnen tuchtigen en kastijden. Ik zeg niet dat iedere kastijding vanwege de zonde is. Dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook zijn om te beproeven. Maar er is altijd ook wel een oorzaak in u en in mij, waarom dat de Heere God zijn hand op ons laat drukken. En dat hij zijn kerk ook met kastijding bezoekt. Dat doet de Heere God nooit zomaar. Er is altijd wel een oorzaak ook aan onze kant te vinden in onze zonde en in onze schuld. En die moeten wij dan ook beleiden. Het is altijd goed, gemeente, om klein te worden onder de tuchtigende hand van de Heere. Want het zijn zijn rechtvaardige oordelen. Zeker waar, God doet geen onrecht. God doet mij nooit tekort. God doet ook u nooit tekort. Het onrecht is bij de Heere nog nooit gevonden, zegt een van de psalmen. Nog nooit gevonden. Dat kunt u wel bij God zoeken, maar u zult het niet aantreffen. U zult het niet aantreffen. Wel omgekeerd, hè. God zal het wel bij ons aantreffen. Maar wij zullen het bij hem nooit en te nimmer aantreffen. En daarom zullen we tevreden moeten zijn. Ootmoedig tevreden. Met de weg die God met ons gaat. Dat zijn we niet altijd. Het kan gisten van binnen. Je kunt de vragen horen opkomen in je eigen ziel. En ja, dat de vragen er zijn, dat is ook soms wel te begrijpen. De vragen is op zichzelf ook niet verkeerd. De worsteling is ook niet verkeerd. Maar wel is verkeerd het brutale dat we God zouden betichten van onrecht. Dat is uiteraard wel verkeerd. We hebben ootmoedig en eerbiedig ons aan God te onderwerpen, hem te aanbieden, zijn oordelen te aanbieden. En aanbieden, weet u wat aanbieden is in de Bijbel? Wat is aanbieden in de Bijbel? Dat is plat op de grond. Als er staat dat iemand tot Jezus kwam en hem aanbad, dan gaat hij vlak voor hem op de grond liggen. Helemaal ter aarde. Dat is aanbieden. Overgave. Onderwerping, de onderwerping geeft hem rust. Zongen we uit Psalm 94, onderwerping aan God. Dat is noodzakelijk. Dat we zo voor de Heere verschijnen. Ook al, juist omdat we hem niet begrijpen. Al begrijpt mijn ziel u niet. Leer mij volgen zonder vragen. Ootmoedig. En mag je dan de Heere niet vragen of die het je duidelijk wil maken? Natuurlijk mag dat. Eerbiedig, waarom het is, Heere, laat mij weten waarover gij met me twist. Doet Job ook, hè? Talloze keren hoor je dat uit de mond van Job, hè? Heere, laat mij toch weten waarover u met mij twist. Maar dat is wat anders als dwingen, hoogmoedig, de vuist ballen, God uitdagen, God verplichten om dat te doen, want dat kun je niet. We hebben ons eerbiedig en ootmoedig aan zijn rechtvaardige oordelen te onderwerpen. En niet nieuwsgierig te onderzoeken meer dan ons begrip verdragen kan. Want als wij proberen alles te weten en alles te doorzoeken, dan kan het maar zomaar gebeuren, gemeente, dat je misstapt. Meer dan ons begrip verdragen kan. Hè? Dan ga je het zoeken in dingen waar helemaal niet aan de orde, die helemaal niet aan de orde zijn soms. Dan laat de Heere God je eigenlijk in het duister. Omdat je je niet aan hem hebt onderworpen. Hè? En omdat je zelf op pad bent gegaan. En zelf denkt van de redenen allemaal wel te weten. Jazeker. Dan overschat je je eigen denkvermogen. En je eigen begrip van de dingen. Gods wegen zijn namelijk vaak verborgen voor ons. En we zullen als mensen moeten aanvaarden dat Gods wegen verborgen zijn. En soms ook verborgen voor ons blijven. Dus eerbiedig, eerbiedig aanbidden met ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn. En wij moeten ons als leerjongeren van Christus tevreden houden om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord. Dat is ook een goede opmerking van de brein, niet waar? Om dat erbij te zeggen, leerjongeren, discipeltjes, ja, dat moeten we willen. Wezen. Niet meer dan dat. En ja, dan mogen we inderdaad in het woord zoeken. Discipeltjes mogen het woord van God onderzoeken, wat er ook met hen gebeurt, hoe ze er ook voor staan, mogen in het woord van God zoeken naar wijsheid. Naar een antwoord soms ook op het waarom. Biddend. Smeek het om licht. Het oor luister leggen aan bij de Bijbel. Dagelijks wakende aan zijn poorten, zegt de spreukendichter. Ja, dat is niet verkeerd, dat snapt u wel, hè? Maar denk erom, je bent een discipeltje en je loopt niet voorop. Zij die voorop lopen zouden het voor het zeggen kunnen hebben, maar dat hebben wij dus niet. Hè? Wij komen als het goed is. Achter hem aan. Hoe vaak heeft de Heer Jezus niet gezegd, volg mij, volg mij. Niet voorop lopen, niet voor de voeten lopen. Niet denken dat je zelf de weg wel weet. Maar mijn voetstappen drukken en mij voorop laten gaan. En dicht achter mij aankomen, want dat is natuurlijk volgen. Hè? Volgen in de Bijbel is altijd dicht achter hem aan. Niet al te grote afstand creëren, want dan raak je hem soms uit het zicht kwijt. Natuurlijk, je kunt ook iemand volgen op 10 kilometer afstand, maar dat is niet de bedoeling van volgen in Gods woord. Volgen, dat is dicht achter hem aan. Ermee tevreden dat hij voorop gaat. En in het vertrouwen dat hij de weg wel weet dat hij je niet op verkeerde plekken zal brengen, zoals schapen de herder volgen. De herder weet waar de weideplaatsen zijn, waar de drinkbakken zich bevinden, waar de bronnen zijn, waar de grazige weiden zijn om te rusten. Hij weet de stal waar die is te vinden. Hij weet altijd de weg. En schapen zijn vaak maar domme dieren. Die weten het vaak niet, die hebben echt een herder nodig. Een schaap zonder herder is niks. Helemaal niks. Ten dode opgeschreven. Een schaap is een kuddedier. En heeft echt een herder nodig, heeft echt begeleiding nodig, want anders komt er niks van terecht. Dan wordt hij ongetwijfeld vroeg of laat een prooi van een leeuw of een wolf, zoals dat in de oudheid vaak ging. Of hij komt verminkt langs de weg te liggen, met een gebroken pootje of zo, waar niemand die naar hem opziet. Een schaap heeft een herder nodig. Schapen hebben een herder te volgen. En wij hebben als leerjongeren van Christus schaapachtig achter hem aan te komen. Geef hem de teugels maar uit handen. Laat hem de leiding maar hebben. Wandel slechts stillekens achter hem aan. Dat is altijd het beste wat je doen kunt. Stil achter de Heere aankomen. Tevreden ermee zijn dat je slechts een discipeltje bent. Je moet niet meer willen wezen. Jij moet niet de meester willen zijn. Dat was wel de discipelen wel zo. Hè? Die wilden eigenlijk allemaal vooraan staan. Petrus had er ook zo'n handje van. Allemaal vooraan staan, de eerste zijn en de meeste zijn. Maar dat kan niet zo. Je moet tevreden zijn met de minste discipel te wezen. Paulus zegt, ik ben de minste van al de apostelen. Paulus wilde wel de minste zijn van allemaal. En dat is ook het beste, hè? De minste te willen zijn. Maar mij is wel barmhartigheid geschied, zei hij. Mij is wel barmhartigheid geschied. En dat is toch het voornaamste, nietwaar? Je bent er wel de minste, maar dat is toch wel het voornaamste, dat jouw barmhartigheid geschied is. Wees er tevreden mee een kleine jongen te zijn, die op de school van de Heere verkeert, die onderwezen moet worden door het woord. En hou je eraan, hè? Om ons alleen te houden aan hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. En dus ga nou niet allemaal bij jezelf te raden. Zoek niet naar wereldse wijsheid om dingen te verklaren. Ik moet even denken aan de coronacrisis waar we op dit moment zijn. Hoeveel mensen zijn er niet die denken dat ze het allemaal weten? En zelfs de geleerden weten het niet. De ene professor bevestigt wat de andere ontkent. En de andere ontkent wat de ene bevestigt. De kranten staan er vol van, de nieuwsberichten zijn er vol van, maar je wordt er geen haar wijzer van. Want niemand die het weet. Er is geen profeet die weet hoe lang dat dit gaat duren. Er is echt geen profeet die het weet. Dus ze roepen wel tot dan en tot dan en tot dan en zo lang. Het is net als in de dagen van de profeten. Een van de profeten, ik meen dat het Jeremia is, die heeft gezegd, de wijzen weten het ook niet meer en de priesters weten niet meer. Het woord is vergaan van de priester en de raad is vergaan van de profeet. Ze zijn allemaal uitzinnig geworden, niemand weet hoe het precies zit. En daarom, gemeente, is het beste ook nu, in zijn woord te kijken. En daar te zien dat het altijd te maken heeft met het einde der dagen, dat het de tekenen zijn van de wederkomst, hè, die pestilentie. En daar te lezen dat het een roep is tot bekering. Ga het nou niet allemaal verklaren. Probeer het nou niet allemaal op jouw manier de oorzaak te achterhalen. De oorzaak is onze zonde. Dat ben ik van overtuigd. Dat zegt ook het woord, hè. Dat vind ik in het woord. De oorzaak is onze zonde. Dat moeten we beseffen. Wij zijn degene die gemuid hebben tegen de Here. Die ons vaandel omhoog gestoken hebben naar de hemel toe. Om hem te tarten. He, wij zijn degene die gezondigd hebben. Dat zegt ons het woord. En daarom in alle ootmoed zijn rechtvaardige oordelen in onderwerping aanbidden. En ga niet eigenwijs zelf een verklaring zoeken. Alle complottheorieën, er is maar één complottheorie die klopt, heb ik wel eens gezegd in de kerkenraad. Er is maar één complottheorie die klopt. Weet je welke dat is? Dat is dat wij een complot gesmeed hebben tegen de Heer. Wij mensen hebben een complot gesmeed tegen de Heer. Om hem naar de kroon te steken. Dat is in het paradijs al begonnen. En dat is nog steeds aan de gang. Dat is nog steeds aan de gang. De schuld is bij ons. Hè? Dat zijn de dingen die hij ons aanwijst in zijn woord. En als je dat beseft, besef je genoeg. Als je daar je knieën bij buigt. En je met je hart tot de Here wendt. Dan heb je genoeg besef van wat er gaande is. Dan hoef je eigenlijk ook niet veel meer te weten. Houd je ermee tevreden dat je een leerjongen bent van de Heilige Schrift. Ook ik hoor, ook ik. Ja, ik weet een paar dingen meer van u dan u van de Bijbel. Dat zal zeker zo zijn. Maar ook ik ben nog altijd een leerjongen van de Heilige Schrift. En dan denkt u misschien, nou, daar schaamt u zich dan wel zeker wel voor, dominee, dat u dat nog steeds bent. Want u zou toch eigenlijk wel alles moeten weten. Ach, gemeente, wie weet er alles, niemand weet er alles. Schaam me er helemaal niet voor. Helemaal niet. Ik ben er tevreden mee. Echt tevreden mee. Ik hoop van u ook. Tevreden mee dat ik zo'n leerjongen mag zijn. Dat hij me op school wil hebben. En dat ik van hem en van zijn woord en van zijn geest onderwijs mag ontvangen. En dat ik mag zien, soms dingen zien die geschieden en mag duiden met het woord van God in de hand. Want vanuit het woord van de Heer ligt er nog wel eens het een en ander op, hoor. Als andere verklaringen allemaal falen, dan is het het woord dat duidelijk spreekt en zegt, bekeert u toch, waarom zou het gesterven, bekeert u toch volk van Nederland, bekeer je toch kerk van Nederland, hè? Dat is de stem die ik hoor vanuit het woord van God en verder begrijp ik er ook niet zoveel van. Moet ik het in de hand van de Heer overlaten? Ik aanbid de ootmoedig, de rechtvaardige oordelen van hem die voor ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende, wees er maar tevreden mee hoor, dat wij leerjongeren van Christus zijn. Zo spreken de gelovigen, zegt Guido de Bray. Zo spreken Gods kinderen. Zij zijn leerjongeren van de Heere Jezus Christus. Om alleen te leren, niks anders. Laat anderen maar praten, niks anders wil ik horen dan wat hij ons aanwijst in zijn woord, zonder die perken te buiten te gaan. Want zodra je dat doet, hè, dan ga je van de koninklijke weg af, weet je nog van vanmorgen? Dan ga je van de koninklijke weg af en dan verdwaal je geheid. Dus blijf op die koninklijke weg van het woord en ga de grenzen van het woord nooit te buiten. Blijf in het rechte spoor des Heren. En dan zegt de Bray, en dat vind ik heel emotioneel, gemeente, dat hij dat doet. Hij zegt, deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost. Die is niet in woorden te vatten. Die is niet in woorden te vatten. Zoals Paulus, toen hij in de hemel werd opgetrokken, onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet geoorloofd zijn om uit te spreken. Onuitsprekelijk. Zo diep en zo rijk. Zo'n troost mag De bruid, dat mag. Ja, en dan moet u, dat vind ik nou een beetje emotioneel, hè? Om, als je dan weet wat, hoe hij zelf geleefd heeft, die de bruid. Altijd op de vlucht. Altijd in doodsgevaar. Het was de tijd van de inquisitie. De zuidelijke Nederlanden, Doornik, Tournai. Daar is de Nederlandse geloofsbelijdenis over de muur geworpen, als bestemd voor Philips II, de koning van Spanje. Hij heeft weinig rust gehad, de beste man. Altijd in het verborgen zijn werk doen. Altijd achterna gezeten, gejaagd, uiteindelijk zelfs op de brandstapel gedood. Heeft zijn leven gegeven, hè, voor het getuigenis van de zaligmaker. Wie van u, en ik ook, wie zou bereid zijn om zijn leven daarvoor te geven? Paulus zegt ook, ik ben bereid om niet alleen te lijden, maar zelfs te sterven voor de naam van de Heer Jezus. Nou, de brei heeft het waargemaakt. En Paulus trouwens ook. En dan hoor ik hem hier zeggen, deze lering, dat alles in Gods hand is, die geeft ons een onuitsprekelijke troost. He, als je daar op de vlucht is voor zijn belagers en van stad tot stad trekt, vermomd vaak, iedere dag in doodsgevaar, geheime samenkomsten, er kan zomaar een aantal soldaten, kan binnenvallen Spaanse soldaten om je te doden of mee te nemen of te gaan veroordelen tot het schavot. Een onuitsprekelijke troost. Als wij namelijk daardoor geleerd worden dat ons, wat er ook gebeurt, niets bijgeval overkomen zal. Dat kan niet. Wat er ook gebeurt, het gaat nooit buiten God om. Het gaat nooit buiten God om. Wij weten ook niet wat er gaat gebeuren. Al zijn wij niet in zo'n groot gevaar als de brei was, hè? Zeker niet. Maar wij zijn ons ook in feite van het leven niet zeker. Hè? Want vandaag leef je, en dan zal dat morgen ook zo zijn. Dat weet niemand. Dat weet helemaal niemand. Hè? Niemand is zich van het leven zeker. De dood wenkt ieder uur, ook al word je niet vervolgd. Maar mag je nou ook zeggen, dat is mij een onuitsprekelijke troost. Want alles geschiedt door de beschikking van onze goedertiere hemelse Vader. Die goede God, waar het artikel mee beginnen, deze goede God heeft alles niet aan de fortuin overgegeven. De goede God, onze goede tieren hemelse Vader. Is hij ook je vader? Is hij ook jouw vader? Hoe dan? Hoe is hij dan geworden? Jouw vader. Wel altijd geweest, dacht ik misschien. Van toen ik geboren ben af aan. Ja, altijd mijn vader geweest. Ja, maar hij kan pas echt je vader worden genoemd, hè, als je bij Jezus bent geweest. Als je bij Jezus bent geweest. Ben je bij Jezus geweest? Bij de Zoon? Om zijn Zoons Christus wil mijn God en Vader, zegt de catechismus in zondag 9. Hè. Wat gelooft gij van dit artikel? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Nou, dat staat daar niet voor niets zo uitdrukkelijk bij. Om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader. Je kunt pas weten dat God je vader is, jouw goedertieren, hemelse vader, als Christus voor ons tussen beiden is gekomen. Die voor ons waakt met een vaderlijke zorg. Ja, is dat nou mijn troost? Hè? Wat er ook gebeurt, hoe het ook gaan zal, wat de toekomst brengen mogen, jazeker. Als je maar weten mag, hij regeert. En hij weet wat goed voor me is. En hij beschikt wat recht is. Nooit wat krom is. Al mag het ons soms krom lijken, nooit is het krom. Hij heeft het altijd bij het rechte eind. En hij zal voor mij het goede zoeken. Hij zal voor mij het goede zoeken. Dat mag ik om Christus wil weten dat hij dat voor mij doen zal. Ja, dat zal hij gaan doen. Hij waakt met een vaderlijke zorg. Hij waakt, hij is wakker, hij slaapt niet. De wachter Israël zal niet sluimeren en niet slapen. De Heere is mijn bewaarder, de Heere is mijn schaduw aan mijn rechterhand. Waakt met een vaderlijke zorg. En hoe doet hij dat? Hij houdt alle schepselen onder zijn heerschappij. Zo dat zelfs niet een haartje van mijn hoofd vallen kan. Zonder dat de Heer erbij is. Zonder dat Hij het wil. Nou ja, goed, ik heb niet zoveel haren meer zoals u ziet, hè. Je wordt wat ouder. Ik heb niet zoveel haren meer, maar er staan er toch al met al nog behoorlijk wat op. Hoor. Als ik zou moeten tellen, dan zou het nog wel tegenvallen, denk ik, om dat te kunnen doen. Hè? Dat zou echt nog wel tegenvallen. U, de meeste van u hebben er gelukkig nog wat meer. Maar ja, zelfs niet een haar. Kijk, als je een keer je haren uitkamt, dan zitten er al een paar in de kam. Of als je een keer aan de wasbak bent, dan liggen er een paar in de wasbak. Wat is een haar? Wie let daarop? Een haar. Maar zelfs niet een haar gekrenkt word je. Niet een haar gekrenkt. Zelfs niet een haar zal van je hoofd afvallen, zegt de Heer Jezus tegen zijn lieve discipelen. Hij zegt, geen haar zal van jullie hoofd afvallen zonder dat mijn Vader er weet van heeft. En zonder dat Hij dat heeft beschikt. Hij wordt er niet 5 musjes verkocht voor 1 penningje. 5 musjes, nou, dat is niet veel waard, dus zo'n vogeltje. Het is ook maar een musje, ook maar een vogeltje. En dat is ook niet zoveel waard. Dus ja, we zouden zeggen, ja. Die maakt zich daar druk om, over 1 zo'n musje. Maar er valt er niet 1 ter aarde zonder dat de hemelse Vader dat wil. Er valt er niet 1 ter aarde, we hebben het gelezen uit. Lucas 12, en ook in Matthäus 10 lees je eigenlijk het zelden, hè? Niet een musje, niet een haar zal er vallen van je hoofd. Hè? Zeg, niet op de brein. Vluchtend voor zijn achtervolgers. Hè? Wat een geloof, hè. Wat een rijk geloof. Een onuitsprekelijke troost. Hè? Zo in de hand van God is hij. Of het nou goed gaat of niet goed gaat. Of je nou gevangen genomen moet, op het schavot moet of niet. Geen haar wordt je gekrenkt. Want vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. De ziel kunnen ze niet bij. Lekker niet! Lekker niet! Bij de ziel kunnen ze niet bij. Vreest veel eer hem die bij de ziel en lichaam kan verderven in de hel. Zo is het. Waarop wij ons verlaten. Hè, ons vertrouwen opstellen. Waarop wij ons verlaten. En je ergens op verlaten. U kent dat woord misschien nog wel. Is misschien ietsje ouderwets. Dat betekent je ergens aan overgeven. Je ergens aan toevertrouwen. Nou, waar vertrouw je dan op? Op die beschikking van die goedertierenvader. Die alle schepselen in zijn macht heeft, zodat je geen haar gekrenkt kan worden ten diepste. Zodat je niet echt het kwaad kan overkomen. Al zouden ze je doden, dan nog niet. Dan zal je nog geen haar worden gekrenkt. En dan nog valt er geen musje op de aarde. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen zelfs in toom houdt. En al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. Ja, alle schepselen houdt hij in zijn hand. Dat kan hij doen. Als de koning van de ganse aarde, van hemel en aarde. Hij heeft alles in zijn hand. Wat troost u die wetenschap van ons catechismus? Nou, dat ik in voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig zal zijn. En in alles wat mij nog toekomen kan, ja, dat kan van alles zijn, dat weten we niet, hè. Wat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op die getrouwe God en zaligmaker, dat geen schepsel mij van zijn liefde zal kunnen scheiden. Geen dood nog leven, geen engelen, geen overheden, geen machten, zegt de apostel, zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Jezus Christus onze Heer. En die duivelen kunnen wel verkeer gaan. Jawel. Doen ze ook, hebben ze bij de brei ook gedaan. Ze gingen wel tekeer, maar hij houdt ze in de toon. Ze kunnen nooit doen datgene wat ze zouden willen doen. Dat is jou voor eeuwig vernielen. Dat kunnen ze niet. En zonder zijn toelating en wil kunnen ze helemaal niks. Toelating en wil. Er staat niet alleen maar toelating. Calvijn schrijft ergens in de institutie alleen maar toelating. Dat is duivels. Dat zegt Calvijn. Alleen maar toelating, dat kan van God niet gelden. Het is niet zo dat de Heer God tegen de duivel zegt van, je mag naar buiten toe en doen dan, ik laat je toe te doen wat je wil. Dat is toelating, hè? Dat je mag naar buiten toe en doe maar. De duivel heeft dat niet in hand, wat hij doen zal. Gods wil is bepalend. Hè? Tot zover mag je gaan. Kijk maar naar Job. Tot zover mag je gaan en niet verder. Hè? De Heere stelt paal en perk. Het is toelating, maar ook wil, beschikking. Hè? De Heere zegt van op een gegeven moment, dit mag je met mijn kind doen. Dat mag je uitrichten daar, maar denk erom. Ik ben degene die de grenzen bepaalt. Het is niet zo dat de duivel dat zelf kan uitmaken. Gelukkig niet. In de openbaring van Johannes lezen we steeds dat hem werd macht gegeven dit om dat te doen. Macht gegeven. Van wie? Van God. God zei tegen de duivel, hè, bij al die opening van die zegels en die bazuinen van de engelen en van de violen die uitgestort werden over de wereld. God zegt tegen de duivel, dit mag je doen, dat het zover mag je gaan. Hè. De duivel kan dat niet van zichzelf. Het is niet zo, zoals de Manicheën zeiden. Aan het eind van artikel 12 kwamen we ze tegen, die Manicheën. Die zeiden dat de duivelen de oorsprong uit zichzelf hadden. Nee, de Bijbel leert dat de duivel een gevallen engel is. Dat hij goed geschapen is, maar van God is afgevallen. Maar de Manicheën zeiden, nee, de duivel is ook een soort God. Alleen een kwaaie God. Er zijn dus twee goden, een kwaaie god en een goeie. Die zijn altijd voortdurend met elkaar in strijd. Het is altijd maar afwachten wie er winnen zal, die kwaaien of die goeie. En wij kunnen natuurlijk die goeie wel een handje helpen. Hè? Daar heb je het weer. De mens moet het altijd doen. Hè? In al die vreemde godsdiensten en vreemde leringen moet altijd de mens de beslissing geven. Hè? Wij kunnen die goede god dan proberen om die duivel een beetje te helpen, zodat hij die kwade god overwinnen kan. Dat is de leer van de Manicheeën. Maar zo is het niet. Zo is het niet. De duivel kan maar niet zijn gang gaan. Wat dacht u? De duivel is afhankelijk van de toelating van God en de wil van God. Beide. Toelating en wil. Toelating en beschikking. De Heere die geeft de duivel een bepaalde ruimte, maar zegt en zover en niet verder. Je mag naar buiten, maar dit en dat en niet verder. Dus de wil van God is bepalend voor wat hij doet. En dat geeft ons nou een onuitsprekelijke troost. He, die duivel die kan mij ook niet vangen. Die kan mij ook niet vernielen. Dat kan hij niet. Ik ben in de hand van de Heere. En hij zal mij niet kunnen schaden, niet werkelijk kunnen schaden. Of God moet het hem toestaan zo ver te gaan als dat God wil. Hè, zo ver kan die gaan. Maar dan heeft God er ook altijd een bedoeling mee. Dan heeft God er ook altijd een goede bedoeling mee. Hè. Dat zagen we wel aan dat voorbeeld van Jozef en van Judas en Pilatus. Hè. Altijd een bedoeling mee, een goede bedoeling mee. om het goede eruit voor te laten komen. Dan kan de Heere God, de duivel, ons wel eens toestaan om ons met vuisten te slaan. En zoals dat bij Paulus was. Een engel des Satans die met vuisten op hem inbond. Dat kan. Dat God dat de duivel toestaat. Maar het was met een goede bedoeling. Om je te leren. Mijn genade is u genoeg. Dat mocht Paulus ervan leren. En dat is wel een paar bonkjes waard, mensen. Dat is best wel een paar bonkjes waard, dat valt dat niet mee, hoor. Dat bonken van de duiven, dat valt niet mee. Maar als je er genade uit mag leren, dat dat voor jou genoeg is, dan is het wel een paar bonkjes waard. En daarmee houden wij ons, als het goed is, tevreden. Tevreden. Bent u dat ook? Als u het niet bent, dan hoop ik dat u het worden mag. Tevreden met wie God is en wat hij doet. Die goedertieren, hemelse Vader in Christus. Door Christus kun je hem ook tot je vader krijgen. Amen.